was het helemaal geen issue om te zoeken naar de vervulling met de Heilige Geest. Dat was als het ware een automatisme. Ze namen Jezus aan, werden gedoopt en hun hele hart ging naar Jezus uit en ze werden vervuld met de Heilige Geest. Dat is het patroon wat je in de Bijbel ziet. Maar goed, wij leven in een hele andere maatschappij, in een westerse wereld, waarin we zoveel dingen die niets met het geestelijke te maken hebben, mogen ontvangen. Waardoor de harten vaak op een andere golflengte zijn afgestemd. We zullen vanavond 4 thema's behandelen over de Heilige Geest. Over de Heilige Geest kun je rustig enkele weken bijbelstudie geven. Maar ik wil vanavond 4 thema's behandelen en dat zal ik behoorlijk snel doen, want ik denk dat het al qua tijd dan al krap gaat worden. U kunt dat lezen op de eerste dia. Jezus wil de Heilige Geest schenken aan de kinderen Gods. De Heilige Geest is een goddelijk persoon. Het is heel belangrijk dat wij dat goed gaan begrijpen, goed gaan verstaan. Wedergeboorte is behelft niet tevens de vervulling met de Heilige Geest. En de vervulling met de Heilige Geest is niet alleen bestemd voor toen, vlak na de hemelvaart van Jezus, vlak na Pinksteren. De Heilige Geest is niet alleen voor die tijd toen bestemd. En het laatste thema wat we zullen behandelen is hoe wij de Heilige Geest kunnen ontvangen. De vervulling met de Heilige Geest. En David Maasbach die schreef ooit dat veel christenen als zij in nood zijn zeggen of denken: was Jezus nu nog maar hier op aarde? Dan zou ik met mijn nood naar Jezus gaan en dan zou hij mij helpen. Er zijn veel christenen die zo denken. Maar eigenlijk zouden ze verder moeten nadenken. Want Jezus was een mens van vlees en bloed. En hij kon maar op één plaats tegelijkertijd zijn. Hij kon maar op één plaats tegelijkertijd zijn. En hij bood de toehoorders in die tijd, bood hij onderwijs. Hij gaf hun zijn geweldige, barmhartige liefde. Maar hij kon alleen de mensen in zijn directe omgeving kon hij helpen. De mensen die 300 kilometer bij wijze van spreken verderop woonden en in nood waren, kon hij op dat moment niet helpen. Hij hielp alleen degenen die vlak bij hem waren. En desnoods ondernam hij een wandeling van een hele dag of van 2 dagen om ergens te komen. Maar zijn hulp was beperkt. Dus wereldwijd gezien was zijn hulp helemaal beperkt. En de discipelen die waren bedroefd toen ze van Jezus hoorden van dat Jezus terug zou keren naar zijn vader. Want Jezus had hun al die tijd nabij gestaan. Als ze hulp nodig hadden, was hij daar en nu ging hij weg. Nu ging hij weg. Hij ging terug naar de vader. En ze waren bedroefd. Maar, broeders en zusters, Jezus zei tegen hun: wees niet bedroefd. Hij zei zelfs: het is nuttig dat ik wegga. Want als ik wegga, zal ik een andere trooster sturen. En daarmee bedoelde hij de Heilige Geest. En die Heilige Geest, omdat hij geest was, zou in staat zijn om in elk leven, in elk hart van elk kind van God te wonen. Wereldwijd. Dus de aanwezigheid van die andere trooster die hij zou sturen was vele malen belangrijker, zegt Jezus. Of belangrijker is misschien niet het goede woord, want Jezus stierf voor onze zonden. Maar de Heilige Geest zou veel meer hulp kunnen bieden aan de kinderen Gods. Ik wil met u een paar teksten daarover lezen, zodat u dat goed zult zien. En zodat u daadwerkelijk met uw hart zult gaan verstaan. Johannes 14, vers 16 tot 17. Jezus zegt, Johannes 14, vers 16 tot 17, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Jezus is de eerste trooster en hij zegt hier, ik zal een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. En dan Johannes 16, vers 5 tot 7. Johannes 16, vers 5 tot 7. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Ze waren bedroefd. En dan zegt Jezus, maar ik zeg u de waarheid, het is u nuttig dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar als ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Na zijn hemelvaart stuurde hij een andere trooster. En dat was God de Heilige Geest. Diezelfde geest die met zijn kracht en met zijn liefde voortdurend in Jezus was geweest, zodat hij de mensen had kunnen helpen. Dat was dezelfde geest. Als je Lucas 4 bijvoorbeeld leest, dan is het Gods geest die alles in hem bewerkt, die Jezus als het ware stuurt. Toen hij gedoopt werd in water, ontving hij de Heilige Geest. Toen kwam de Heilige Geest op hem en de Heilige Geest vulde zijn leven en stuurde hem aan. En Jezus deed niets zonder dat hij de Heilige Geest, zonder dat hij het antwoord van de Heilige Geest had ontvangen. En dat antwoord kwam van de Vader via de Heilige Geest in hem. De Heilige Geest bewoog hem. En diezelfde geest die in Jezus was, wil nu in ons komen. Dezelfde geest. Dat betekent eigenlijk, als je hier goed over nadenkt, dat in feite Jezus in eigen persoon in ons hart komt. Want Jezus werd volkomen bewogen door de Heilige Geest. Jezus is ook God. En de Heilige Geest stuurde hem aan. En diezelfde geest komt in ons. En dat betekent dus in feite dat Jezus in ons komt. Ziet u dat of niet? Dat is dezelfde geest. Alleen in een ander lichaam. Hij komt in ons. En hij wil diezelfde liefde, diezelfde kracht in ons uitwerken. Diezelfde barmhartige liefde. Zodat wij, net als Jezus, ook mensen kunnen gaan helpen. Vruchtbaar kunnen zijn in ons volgen van Jezus. Vruchtbaar kunnen zijn in ons dienstbetoon van Jezus. En dit is, zie ik als een geweldige genade. Dat de Heilige Geest persoonlijk is gekomen om ons te helpen in ons geestelijk leven, ons privé geestelijk leven, en om ons te helpen in de opbouw van de gemeente, in de opbouw van het lichaam van Christus. Dat is een geweldige genade. Want de Bijbel zegt ook dat wij met onze werken helemaal niets kunnen. Wij kunnen niets uitrichten. Wij kunnen onze zaligheid niet bereiken middels onze werken. En wij kunnen niet één ziel voor Jezus winnen in eigen kracht. Alles is het werk van de Heilige Geest. Althans, zou het werk van de Heilige Geest moeten zijn. En daarom zei Jezus tot zijn discipelen, nadat hij naar de hemel ging, of vlak voordat hij naar de hemel ging, toen zei hij in Lucas 24, vers 49b, toen zei hij, blijft in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Met kracht uit de hoogte. En hetzelfde, met andere woorden, kunt u lezen in Handelingen 1, vers 4. Daar zegt Jezus tegen de discipelen, als hij met hun vergaderd was, beval hij hun. Het was een bevel. Het was een bevel, broeders en zusters. Dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, niet uit Jeruzalem zouden weggaan, maar dat zij de belofte van de Vader zouden verwachten. Die gij, zei hij, van mij hebt gehoord. De belofte van de Vader, dat is de belofte van de vervulling met de Heilige Geest. In Efeze 5, vers 18 lees je opnieuw het bevel. Het bevel wat Gods woord u geeft. Hij zegt, word vervuld met de Heilige Geest. Word vervuld met de Heilige Geest. En zoals ik toen straks zei, in die vroege tijd, die eerste gemeente, dat was helemaal geen issue. Dat was geen punt. Ze werden vervuld met de Heilige Geest. Omdat hun hart zich daarna uitstrekte. Dus in de opvatting van Jezus is de vervulling met de Heilige Geest belangrijk, uitermate belangrijk en noodzakelijk. Uitermate noodzakelijk. Het tweede thema wat ik wil behandelen is dat de Heilige Geest een goddelijk persoon is. En dat zullen we vrij snel zullen we daar doorheen gaan. Maar als de Heilige Geest een persoon is en geen goddelijke kracht of goddelijke invloed, dan verandert daarmee iets in onze gedachten. Daar verandert iets in onze gedachten. Als de Heilige Geest een trooster is, staat bij voorbaat al vast dat hij geen kracht is of een goddelijke invloed. En het is heel belangrijk om dit te begrijpen, broeders en zusters, want de Heilige Geest is de derde persoon van de drie enige God. De Heilige Geest is een persoon. En als wij dit goed begrijpen, dat hij een persoon is, dan is het evident dat wij ons aan hem overgeven. Dat wij hem liefde verschuldigd zijn. Dat wij hem geloof verschuldigd zijn. Aan een kracht ben je geen geloof of liefde verschuldigd. Waar of niet? We zijn hem vertrouwen verschuldigd. We zijn hem aanbidding verschuldigd. We zijn overgave verschuldigd. En zoals ik net zei, aanbidding verschuldigd. Maar de Heilige Geest, die derde persoon van de drie enige God, is heel bescheiden. Hij wijst op Jezus. De Heilige Geest voelt zich wellicht zelfs ongemakkelijk bij onze aanbidding. Want hij wijst altijd op Jezus. Hij getuigt van Jezus. En dat mag u thuis lezen, Johannes 16, vers 14. Dat was de opdracht die God de Vader had gegeven aan de Heilige Geest. Om te wijzen op Jezus, zodat Jezus zal worden verheerlijkt. En de Heilige Geest is geen kracht, maar hij heeft geweldige kracht. Hij is een persoon en hij heeft gigantische kracht. En hij is in staat om al het goede in ons te ontwikkelen als het ware. In onze oude natuur zit niets goeds. Maar hij is in staat om dat goede uit God te nemen, uit Jezus te nemen, in ons te planten en van daaruit iets geweldigs, geweldig moois tot stand te brengen. Dat is de kracht van de Heilige Geest. En hij wil dat zo graag. Hij wil dat zo graag in ons uitwerken. En er is nog een reden waarom het belangrijk is dat wij begrijpen dat de Heilige Geest een persoon is en geen kracht. En dat is om de volgende reden. Vaak horen wij het gebed. Heilige Geest, hoe kan ik u gebruiken? Heilige Geest, hoe kan ik u ontvangen? Dat is een verkeerd gebed. Als hij God is, dan moet ons gebed zijn, Heilige Geest, hoe kunt u mij ontvangen? Heilige Geest, hoe kunt u mij gebruiken? Hoe kunt u mij gebruiken? Hoe kan ik u ontvangen? En niet, hoe kan ik u gebruiken alsof wij God zouden kunnen gebruiken in ons werk? Hij is God. Het werk is van hem. En hij wil ons gebruiken. Is dat duidelijk, broeders en zusters? Daarom is het belangrijk dat wij begrijpen dat hij een persoon is. En hoe kunnen wij weten dat de Heilige Geest een persoon is? Dat is heel eenvoudig. Omdat hij persoonlijkheidskenmerken heeft. Hij heeft persoonlijkheidseigenschappen. En hij doet dingen, hij verricht dingen die alleen personen kunnen verrichten. En ik heb een aantal dia's, die zijn niet uitputtend, maar ik geloof dat ik 18 punten heb genoteerd. 18 punten geloof ik. En dat is denk ik niet uitputtend. Maar we zullen daar even heel snel doorheen gaan. Hè? De Heilige Geest weet en hij heeft begrijpend inzicht. Met andere woorden, alleen de persoon kan begrijpen en iets weten. De Heilige Geest is degene die het werk Gods in de mens uitvoert. Derde punt en het vierde punt is heel belangrijk. Hij wil het verwoeste herstellen. Is uw hart verwoest? Was uw hart verwoest? Is het nu hersteld? Was het werk van de Heilige Geest. Hij wil het verwoeste herstellen en daartoe doorzoekt hij harten van mensen. En ik raad u ten zeerste aan om Openbaring 5 vers 6, Junto Zacharia 4 en 2 Kronieken 16 goed thuis te lezen. Daar ziet u hoe hij dat doet. Het woord van God spreekt daar over de zeven ogen. De zeven ogen van de geest. Die doorzoekende aarde. Die doorzoekende harten. En die kijken of daar iets is waarmee hij verder kan. Is dat niet geweldig? Ik heb mij vaak afgevraagd, hoe kan het toch dat ik mijn leven aan de Heer heb gegeven en mijn broers en zussen niet? Hoe kan dat? Ik denk dat het is omdat hij misschien één fractie van verlangen naar God heeft gezien in uw hart. En toen is hij begonnen te bouwen. Toen is hij begonnen aan u te trekken, zodat u uiteindelijk uw leven aan hem gaf. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij wil ons overtuigen van zonden, van gerechtigheid en oordeel. Dat leest u in Johannes 16. Hij wil onze ogen voor de zonde openen. En heel vaak zijn onze ogen gesloten voor de zonde. In het bijzonder die hele kleine dingetjes, hè, waarvan iedereen zegt van, ach, dat is toch niet zo erg. Maar de Heilige Geest is rein. En wij kunnen hem niet bedriegen, want hij weet precies de motivatie in ons hart. Die kent hij. Hij wil dat wij ons bekeren, zodat wij niet onder dat rechtvaardige oordeel van God komen. En vervolgens wil hij dat wij ons bekleden, dat wij bekleed worden, want wij kunnen dat niet zelf. Hij wil dat wij bekleed worden met Gods echte gerechtigheid. En dat is Jezus. Jezus was de zuivere en de heilige. De Bijbel zegt, was niet één zonde in hem. Niet één zonde. En die gerechtigheid van Jezus wil hij op u leggen. Is dat niet geweldig? Dat is geweldig, hè? De Heilige Geest getuigt in alles wat hij doet van Jezus. En zijn doel is dat wij Jezus Christus in al zijn volheid leren kennen. In al zijn volheid. En dat wij aan Jezus gelijkvormig worden. Dat kunt u lezen in Romeinen 8 vanaf vers 26. Dat wij aan hem gelijkvormig worden. En dit kan alleen door de innerlijke openbaring van de Heilige Geest. Dat wij Jezus werkelijk leren kennen. Door innerlijke openbaring. Niet door kennis. Niet door zogenaamde wijsheid. De innerlijke openbaring van de Heilige Geest. Daardoor leren wij Jezus kennen. En Dat wil ik wel even met u lezen. Johannes 21, vers 18. Johannes 21, vers 18. Dat gaat hier over de Heilige Geest. Jezus zegt tegen Petrus: voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelde waar gij wilde. Maar wanneer gij oud zult zijn geworden, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en u brengen naar plaatsen waar gij niet wil. Hij spreekt hier over de Heilige Geest. De Heilige Geest is bezig om het leven van Jezus aan ons te openbaren, zodat wij Jezus meer en meer en meer leren kennen. En soms is het noodzakelijk dat de Heilige Geest ons op plaatsen brengt waar wij liever niet willen zijn. En dan bedoel ik niet alleen plaatsen, fysieke plaatsen, maar ook omstandigheden. Niemand zit erop te wachten om gekastijd te worden door de Heer. Maar soms is dat noodzakelijk, zodat Hij Jezus meer en meer in ons kan openbaren. En het is alleen een diepere kennis van Jezus die ons redt, die ons kan redden uit die verdrukking, uit die moeilijke omstandigheid. Als je een diepere blik op Jezus hebt, waardoor je ook tegelijkertijd een blik op jezelf krijgt. Want Jezus is ook het woord. En wij mogen in het woord zien alsof wij in een spiegel kijken. Dat is het werk dus van de Heilige Geest. Het woord zegt: Hij werkt in ons hart onze wedergeboorte uit. En Hij onderwijst ons als geest der waarheid in de waarheid van het woord van God. Johannes 14, vers 26. Ik wil die teksten uit Johannes toch met u lezen, want dat zijn zulke belangrijke teksten. Johannes 14, vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, dat was de belofte van de Vader, broeders en zusters, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u heb gezegd. Ziet u wat de Heilige Geest doet? 15 vers 26, ik geloof dat op het scherm 25 staan, maar er moet 26 zijn. Hoofdstuk 15 vers 26. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Hoofdstuk 16 vanaf vers 13. Maar wanneer die gekomen zal zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken. Ziet u hoe bescheiden hij is? Hij spreekt niet van zichzelf, de Heilige Geest. Hij zoekt geen eigen aanbidding. Hij wijst op Jezus. Hij spreekt van Jezus. En hij wil dat Jezus verheerlijkt wordt. Zo wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die, dat is de trooster, zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft is mijn. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Hij schrijft zijn lessen in ons hart. Dat is het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Hebreeën, kunt u dat lezen. Hebreeën 8 vers 10, daar staat geschreven dat het woord van God in ons hart wordt geschreven. Het wordt als het ware getatoeëerd in ons hart. Geëtst in ons hart. Niet meer op stenen tafelen die je dan kunt lezen. De Heilige Geest werkt een volledige verandering in ons hart uit. Zodat het woord van God als het ware in ons vlees wordt. Dat doet de Heilige Geest. Het negende punt was: de Heilige Geest heeft een mening. De tiende: hij heeft een wil en hij handelt conform die wil. De Heilige Geest heeft liefde. De Heilige Geest heeft ons lief. De Heilige Geest is de trooster. En dat is het Griekse parakletos en dat betekent de helper aan onze zijde. De helper aan onze zijde, wie verlangt dat nou niet? De discipelen hadden Jezus aan hun zijde. Wij mogen de Heilige Geest aan onze zijde ontvangen, die ons helpt. Hij helpt ons als wij zwak zijn. En hij bidt voor ons. Dat zijn allemaal karakteristieken van personen. Karakteristieken van personen. Een kracht kan niet voor u bidden. De Heilige Geest wel. En dat is zo wonderbaar, want in Hebreeën lees je dat Jezus als de hoge priester voor ons bidt. Maar realiseert u zich dat de Heilige Geest ook voor u bidt, als u zwak bent. Als u in moeilijke omstandigheden bent. Romeinen 8, vers 26. Romeinen 8, vers 26. Desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dit heb ik ervaren in de zwartste periode in mijn leven. Dat ik het niet meer wist waar ik het zoeken moest. Maar als ik op mijn knieën ging, dan kwam de Heilige Geest en die vulde mij overvloeiend. Ik weet niet wat ik gebeden heb, maar dat er een geweldige troost in het hart kwam. En dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is niet mijn werk. En als u in moeilijkheden bent en de Heilige Geest helpt u, is dat niet uw werk. Hij doet dat omdat hij van u houdt. En u voelt zich zo miserabel en zo alleen en zo eenzaam en zo bedroefd. En hij vult het hart. En hij troost het hart. Hoe? Niemand weet het. De Heilige Geest weet het. Het 15e punt. De Heilige Geest geeft rust en vrede in het hart. En hij wil ons op die wijze wil hij ons leiden. Leest u thuis voor uzelf Hebreeën. 3, het derde hoofdstuk helemaal en het vierde hoofdstuk. Ik denk dat ik zoveel teksten geef, u bent 2 weken bezig. Als u dat allemaal thuis wil lezen. Lees u die 2 hoofdstukken. Daar ziet u dat de Heilige Geest u rust wil geven. En dan wil ik met u lezen, Colossenzen 3 vers 15, hoe hij dat doet. Hoe hij u die rust geeft. Colossenzen 3 vers 15. Dat is ook weer een sleuteltekst die u nooit mag vergeten. Colossenzen 3 vers 15. En de vrede Gods heersen in uw hart, in uw harten. De vrede Gods heersen in uw harten. Wie geeft de vrede Gods, de rust? Dat doet de Heilige Geest. En hier staat heersen in uw harten, maar in het Grieks staat iets anders. In het Grieks staat daar geschreven, laat de Heilige Geest de scheidsrechter zijn in uw hart. Laat de Heilige Geest de scheidsrechter zijn in uw hart. Door middel van de rust in uw hart, weet u dat u handelt conform de wil van de Heilige Geest. U zit op een tweesprong en u weet niet of u links moet of rechts moet, wat u moet doen. Als u daarmee bij de Heer komt, ernstig bij de Heer komt, dan is het teken dat u de verkeerde keuze hebt gemaakt, is de onrust in uw hart. Het teken dat u de juiste keuze hebt gemaakt, is de rust in uw hart. Is hij niet geweldig? Dus de diepe rust en vrede in uw hart, u neemt een besluit. Er is vrede in uw hart. Dat is de goede weg. Is hij niet geweldig? Hij is geweldig. Het 16e punt is dat de Heilige Geest spreekt en ons wil bewegen. Om iets wel of iets niet te doen. Om iets wel of iets niet te zeggen. Ik heb een heleboel teksten gegeven. Leest u die door, dan begrijpt u het. De apostelen in die tijd hadden geen moeite. De Heilige Geest bewoog hun hart en ze gingen die kant op. En soms verhinderde de Heilige Geest het om te doen. Op die manier wil de Heilige Geest ons tonen, je bent op de goede weg. De Heilige Geest kan zich verheugen. En dan het laatste punt. De Heilige Geest kan ook door ons worden verzocht. De Heilige Geest kan door ons worden beproefd. De Heilige Geest kan door ons worden gesmaad. Blijdschap en droefheid zijn karakteristieken voor een persoon. Van persoonlijkheid. Wanneer bedroeven wij de Heilige Geest? Als wij weerspannig zijn en als wij zondigen. En broeders en zusters, omdat de Heilige Geest in ons woont, als wij vervuld zijn met de Heilige Geest, kent hij elke gedachte en kent hij elk woord. En hij woont in ons en hij gaat met ons mee, ook in de plaatsen waar wij niet zouden moeten zijn. Ook in de omstandigheden waar wij niet zouden moeten zijn. Hij gaat met ons mee, ook naar eventueel onreine, onheilige plaatsen. En broeders en zusters, hij voelt zich niet thuis op die plaats, maar hij woont in u. Maar hij voelt zich niet thuis, hij is die reine, tedere Heilige Geest. Hij voelt zich niet thuis. En er schuilt een heel groot gevaar in het bedroeven van de Heilige Geest. En met name in situaties waarin de zalving in sterke mate in de gemeente aanwezig is. Wij bidden heel vaak, Heer, komt u met uw zalving. Kom meer en meer en meer met uw zalving. Maar ik vraag mij af of wij daarover hebben nagedacht, over dat gebed. Ik denk terug aan een prediking van Wijlen broeder Nol. Jaren geleden, toen vertelde hij over een Pinkstergemeente in Zweden. En ik geloof dat die gemeente heette de Philadelphia gemeente. En de zalving in die gemeente was zo sterk aanwezig dat nieuwelingen in de gemeente hadden twee keuzes. Of ze bleven of ze gingen weg. Of ze bekeerden zich radicaal of ze renden de gemeente uit. Omdat ze het licht wat in hun hart scheen niet konden verdragen. En wij bidden om de zalving van de Heilige Geest. En wij mogen dat gelukkig in de gemeente meer en meer ervaren. Maar op een gegeven ogenblik kan de balans gaan doorslaan. En daarvoor wil ik met u lezen Handelingen 5. Handelingen 5, vers 1 tot 11. Een zeker man met name Ananias met Safira zijn vrouw verkocht een haven, dus een onroerend goed. En onttrok van de prijs ook met medeweten van zijn vrouw en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld dat gij de Heilige Geest liegen zou en onttrekken van de prijs des lands? Wat die man deed was in feite geweldig. Hij verkocht een onroerend goed en hij bracht een groot gedeelte van de prijs, bracht hij als offergave. Dat was in feite toch geweldig. Ik denk dat in deze gemeente er heel weinig zijn die dat doen. Misschien niet één. Maar de zonde zat hem in het feit dat hij deed alsof hij 100% had geschonken, terwijl dat een deel van de prijs was. En dat kon de Heilige Geest niet verdragen, omdat de zalving in die gemeente was zo sterk aanwezig. Je leest in Handelingen dat duizenden mensen tot bekering kwamen, dat de Heilige Geest werkte en werkte en werkte. En dat de mensen die zich niet bekeerden, de gemeente achtten. En ze vreesden als het ware de gemeente, want ze zagen daar de werken van God zich voltrekken. Ze zagen hoe de Heer werkte, hoe de Heilige Geest werkte. Hoe de zalving aanwezig is. En als in zo'n gemeente de zalving zo sterk aanwezig is, dan laat de Heilige Geest niet meer met zich zollen. Dat is de moraal van dit verhaal. Dus als wij bidden, kom met uw zalving, dan moet dat gepaard gaan met een reiniging die tegelijkertijd in ons plaatsvindt. Anders brengen wij onszelf in gevaar, broeders en zusters. Ananias stierf. En ook zijn vrouw stierf. Want beide hadden dit afgesproken om dat samen te zeggen. Zij stierven beide. Ik kom met u bij het derde thema. Dat thema is dat vervulling, wedergeboorte niet tevens de vervulling met de Heilige Geest is. Als ik nog heel even terug mag bij het vorige. Ik denk dat niemand er omheen kan dat de Heilige Geest popelt om als onze persoonlijke vriend, om als onze persoonlijke helper, ons in alle omstandigheden voortdurend bij te staan. Net zolang ons te leiden, totdat wij veilig aankomen in het Vaderhuis. Is dat niet geweldig? De discipelen werden door Jezus geleid. En ze waren zo bedroefd dat Jezus wegging. Jezus zegt, wees niet bedroefd. Ik geef de Heilige Geest en die wil ons op dezelfde manier leiden. Totdat wij veilig in het Vaderhuis zijn aangekomen. Wedergeboorte is niet tevens vervulling met de Heilige Geest. En de vervulling is niet alleen voor toen. Want waarom wil ik dat thema even aansnijden? Omdat er christenen zijn dat die geloven dat in algemene zin wedergeboorte tevens vervulling met de Heilige Geest inhoudt. En waarom denken zij dat? Omdat in de Bijbel staat geschreven, Johannes 3 vers 5, dat wij wedergeboren worden door het water, dat is een typebeeld voor het woord, en door de Heilige Geest. Wij worden wedergeboren door water en geest. En Johannes 6, vers 63 zegt dat de Heilige Geest ons levend maakt. En dus zeggen ze, ergo, de Heilige Geest is in ons. En zeker is de Heilige Geest in zekere mate in ons. Want als wij wedergeboren worden, wat gebeurt er? Dan blaast God zijn adem in ons. U kunt dat lezen in Genesis 2 vers 7 en ook in Johannes 20 vers 22. Dan blaast God zijn adem in ons. En adem in het Hebreeuws is hetzelfde woord als voor geest. Ruach. God blaast zijn geest, zijn ruach in ons. En die geest brengt nieuw leven tot stand. Nieuw goddelijk leven tot stand. En in die zin is de Heilige Geest in ons. De Heilige Geest heeft ons levend gemaakt. En daardoor zijn wij mogen behoren tot het mystieke lichaam van Christus. Doordat God zijn geest in ons blies. Waardoor wij kinderen Gods worden. Waardoor wij zijn gaan behoren tot het lichaam van Christus. In 1 Korinthe 12 vers 13 wordt dat ook de doop door de geest tot één lichaam. Tot dat ene lichaam van Christus genoemd. Lees u dat thuis, 1 Korinthe 12 vers 13. De doop door de geest tot één lichaam. Maar broeders en zusters, dat betreft niet de vervulling met de volheid van de Heilige Geest. Want met de vervulling, met de volheid van de Heilige Geest, komt de Heilige Geest in persoon in ons wonen. En is hij in persoon bij ons. En in feite zei Jezus dat zelf al. In Johannes 14 vers 17. Jezus zei dat de wereld de Heilige Geest niet kan ontvangen. En hij bedoelt natuurlijk de wereld niet in materiële zin. Hij bedoelt de mensen in de wereld. De ongelovige mensen in de wereld kunnen de Heilige Geest niet ontvangen. Maar ze kunnen wel Jezus ontvangen. Waar of niet? Johannes 3 vers 16. Ze kunnen Jezus ontvangen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar eeuwig leven hebben. Ze kunnen Jezus ontvangen. En als ze Jezus hebben ontvangen en wedergeboren zijn, dan kunnen zij de Heilige Geest ontvangen. En het is niet zo dat de Heilige Geest, de vervulling met de Heilige Geest, alleen voor toen was. Dat de vreemde tongentaal alleen voor toen was. En waarom denken ze dat? Sommigen denken van dat die eerste christenen, die kregen als het ware een boost. Die kregen een setje van de Heer om de eerste gemeente op te bouwen. Zodat daar een start werd gegeven. Maar zo is het niet, broeders en zusters. Over de Heilige Geest lezen we de doop, de vervulling met de Heilige Geest. Dan maak ik zelf al die fout. Handelingen 2, vers 1 tot 4. Daar lezen we voor het eerst. Handelingen 2, vers 1 tot 4. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid als van een geweldige gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Wanneer werden zij vervuld? 50 dagen na de opstanding van Jezus. Maar wat gebeurde er op dezelfde dag toen Jezus uit het graf opstond? Dat wil ik ook met u lezen. Johannes 20, vers 19 tot 22. Johannes 20, vers 19 tot 22. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, op dezelfde dag dat Jezus uit het graf was opgestaan, als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen werden verblijd als zij de Heer zagen. Jezus zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvang de Heilige Geest. Op de dag van de opstanding werden zij wedergeboren. Ze hadden het kruis ervaren. Maar als je alleen het kruis ervaart en je wil je bekeren, dan ben je zo bedroefd. Je bent enerzijds ben je blij dat je zonden zijn vergeven. Maar de vraag rijst: wat nu? Wat nu? En de discipelen waren ook bedroefd. Maar ze zagen Jezus verschijnen op de dag van de opstanding. En we lezen, ze waren verblijd. Als wij ervaren hebben in ons hart dat Jezus uit het graf en uit de dood is opgestaan, dan komt er blijdschap, echte blijdschap in ons hart. Want dat betekent dat er een vervolg is. Dat wij samen met Jezus verder mogen in dat leven. Hij is levend en hij heeft ons levend gemaakt. Hij heeft ons nieuw leven gegeven. Nieuw leven gegeven. Wij mogen met Jezus verder. En daarom blies hij de Heilige Geest in hen. Ze hadden het kruis ervaren. Op deze dag werden ze wedergeboren. Jezus blies de adem Gods in hen. Ontvang de Heilige Geest, zei hij. Maar dat was niet de doop met de Dat was niet de vervulling met de Heilige Geest. Want anders zou Jezus niet hebben gezegd: blijf in Jeruzalem totdat gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte. 50 dagen later, op het Joodse Pinksterfeest, het Wekenfeest, werden zij vervuld met de Heilige Geest. Dus wedergeboorte en vervulling met de Heilige Geest moeten we scheiden. Dat is niet hetzelfde. In Handelingen 8 vers 12, dat mag u zelf lezen, 8 vers 12 tot 17, daar lees je over Filippus. Filippus werd door de Heilige Geest geleid naar Samaria en we lezen dat hij mannen en vrouwen tot het geloof bracht. En hij doopte hen in water. En de christenen waren zo verblijd en die berichten bereikten de apostelen in Jeruzalem. En wat deden de apostelen in Jeruzalem? Zij stuurden Johannes en Petrus eveneens naar Samaria om hun te helpen in het geestelijke werk. En Johannes en Petrus baden specifiek voor de vervulling met de Heilige Geest. En daarna ontvingen de gelovigen hem inderdaad. Zij werden vervuld met de Heilige Geest. Met andere woorden, de wedergeboorte staat los van de vervulling met de Heilige Geest. En in Handelingen 9, daar lezen we over Paulus. Handelingen 9, zeg maar vanaf vers 6 tot 18, daar lees je dat Paulus een ontmoeting had met Jezus. En hij bekeerde zich en hij zegt: Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En hij werd door het licht wat Jezus uitstraalde, werd hij met blindheid geslagen. Maar dagen later, we weten niet hoeveel later, maar dagen later legde Ananias hem de handen op. En hij werd vervuld met de Heilige Geest. Opnieuw zien we hier, wedergeboorte staat los van de vervulling met de Heilige Geest. En als we dan bijvoorbeeld gaan naar Handelingen 10, daar lezen we over de hoofdman, de heidense hoofdman Cornelius. En het is belangrijk dat u begrijpt dat de gebeurtenis in Handelingen 10 was 10 jaar later dan de gebeurtenis in Handelingen 2. 10 jaar later. Historici hebben dat vastgesteld, dat dat 10 jaar later gebeurde. En we lezen dat de gezinsleden van het gezin van Cornelius vervuld werden met Gods Heilige Geest. Daarna werden zij in water gedoopt en zij spraken in vreemde tongen, vreemde talen. Dus met andere woorden, 10 jaar later, blijkbaar was het niet Gods bedoeling om die eerste christenen een setje te geven, een boost te geven. En in Handelingen 19 is het nog sterker. Daar arriveert Paulus, als het ware, Paulus arriveert daar in Efeze. En ik wil dit wel met u lezen. Handelingen 19. Handelingen 19. En het is goed dat u begrijpt dat hij arriveert bij christenen, bij mensen die de Heer al hebben aangenomen. En het geschiedde terwijl Apollos in Korinthe was, dus hoofdstuk 19 vanaf vers 1, dat Paulus de bovenste delen des lands doorreisd hebbende in Efeze kwam. En enige discipelen al daar vindende, zei hij tot hen: heb gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? Dat is natuurlijk een hele domme vraag. Als het waar is dat de wedergeboorte tevens de vervulling met Gods Heilige Geest inhoudt, dan zou dat een overbodige vraag zijn geweest. Maar omdat de vervulling met de Heilige Geest niet per definitie gebeurt bij de wedergeboorte, was dat een goede vraag. En toen bleek dat ze verkeerd waren gedoopt, namelijk in de doop van Johannes, de doop van bekering. En ze werden hergedoopt. En daarna werden ze vervuld met de Heilige Geest. Lees u dat verder thuis, broeders en zusters. Dus u ziet dat wedergeboorte is iets anders dan de vervulling met de Heilige Geest. En nu komen we aan bij misschien het belangrijkste thema van deze avond. Hoe kunnen wij de vervulling met Gods Heilige Geest ontvangen? Hoe kunnen wij die vervulling ontvangen? En ik wil met u 4 schriftgedeelten lezen. En wat mij betreft mag u die schriftgedeelten als het ware uit uw hoofd leren. Althans zeker de betekenis van die schriftgeleerde goed in uw hersenen opslaan. Want die teksten die zijn bijzonder relevant. Want met deze teksten hoop ik dat ik u mag overtuigen dat de vervulling met de Heilige Geest niet bedoeld is voor enkele daartoe uitverkorenen. Voor lievelingetjes van de Heer. Nee, de vervulling met de Heilige Geest is een geboorterecht. Een geboorterecht voor het kind van God. Vrijheid des geestes is een geboorterecht voor het kind van God. Dat is het thema, zeg maar, van de organisatie van Wilkin van den Kamp. U bent tot vrijheid geroepen. Dat is een geboorterecht. U hebt het recht ontvangen om vrij te zijn. En de Heilige Geest zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat u vrij zult worden. Maar er is een ander geboorterecht. De vervulling met de Heilige Geest. Handelingen 2, vers 39. Daar zegt Petrus het volgende. En hij spreekt hier tot de scharen die is afgekomen op het rumoer wat er ontstond toen daar de Heilige Geest viel op die discipelen. Petrus zegt, want u komt de belofte toe. En uw kinderen. Hij spreekt hier tot de Joden en tot hun kinderen. En dan zegt hij, en allen die daar ver zijn. Dat zijn de heidenen. Allen die daar ver zijn. Zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Het evangelie is voor iedereen. De roepstem kan ieders hart bereiken. Maar niet ieder heeft het hart geopend. Daarom staat hier zoveel als de Heere ons God toeroepen zal. Maar de Heilige Geest is de belofte voor Joden en voor heidenen. Het komt u toe. Dat is toch een sterk taalgebruik, toch? U komt de belofte toe. En als wij nog niet met Gods Heilige Geest zijn vervuld, terwijl wij reeds lang wedergeboren zijn, dan kunnen wij dat uitsluitend onszelf verwijten. We kunnen het uitsluitend onszelf verwijten, want de zegen die ligt al lang gereed. Maar door de omstandigheden, misschien waren we ontwetend, misschien waren we ontmoedigd, hebben wij de Heilige Geest, de vervulling met de Heilige Geest, nog niet ontvangen. Maar Jezus verlangt de Heilige Geest aan u te geven. Het komt u toe. En nu wil ik met u die vier teksten lezen. Blijft u bij Handelingen 2, vers 37 en 38. We hebben net 39 gelezen. Als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei, bekeer u en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Hij laat er geen misverstand over bestaan. Handelingen 5, vers 32. Handelingen 5, vers 32. En wij zijn zijn getuigen van deze woorden en ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft degene die hem gehoorzaam zijn. Welke God gegeven heeft degene die hem gehoorzaam zijn. Johannes 7, vers 37. Johannes 7, vers 37. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zei hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet uitgestort tussen haakjes. Overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En dan het laatste, Lucas 11, vers 9 tot 13. Ik zeg u, lieden, dit zegt Jezus. Ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal open gedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degenen die hem bidden. Deze vier schriftgedeelten mag u uit uw hoofd leren. En minimaal dat u precies weet wat daar staat. Zodat u nooit meer twijfelt dat de gave, de vervulling met de Heilige Geest, u toekomt. Het komt u toe. En broeders en zusters, als een aardse vader zijn kinderen die hem vragen, daarom vragen, niet de eerste levensbehoefte onthoudt. Eerste levensbehoefte, daar hebben we het over. Een brood, een vis, een ei. Dan zal de Heilige Geest, dan zal Jezus, die de doper is met de Heilige Geest, u niet de eerste levensbehoefte, de eerste geestelijke levensbehoefte onthouden. De Heilige Geest is een geestelijke levensbehoefte. De Vader zal u dat niet onthouden als u hem daarom bidt. Dat is de moraal van dit schriftgedeelte. Een aardse vader voorziet zijn kinderen toch. Ik moet er niet aan denken dat mijn kinderen honger lijden. Dan ga je hun toch voorzien, dan verzorg je hun toch. En zo denkt de hemelse Vader over u en mij. Hij wil ons de eerste levensbehoefte geven. Maar de vraag komt op, is het onze behoefte? Is het onze behoefte? Is het een levensbehoefte? We kunnen met ons leven rustig verder gaan. Zonder de Heilige Geest. Zonder de vervulling met de Heilige Geest. Maar is de Heilige Geest een levensbehoefte voor ons? Een levensbehoefte, dat wil zeggen, als je die behoefte niet vervuld ziet, dan zul je sterven. Als je geen brood eet, geen vis eet, als je niet eet, ga je dood. En in deze context moet u deze gelijkenis zien. De Vader ziet dit als een levensbehoefte. Als u die geestelijke levensbehoefte niet vervuld ziet, dan is er een grote kans dat u sterft, geestelijk. Deze vier schriftgedeelten kunnen we op een rij zetten. We kunnen daar de cruciale punten uithalen en die kunnen we op een rijtje zetten en dan zijn er 7 punten. 7 stappen die wij mogen ondernemen om de vervulling met de Heilige Geest te ontvangen. En dan zult u ontvangen. En misschien bent u ontmoedigd dat u denkt, 7 stappen, dat kan ik nooit. Nee, broeders en zusters. De eerste stap is de belangrijkste stap. En als die stap werkelijk goed is, dan volgen die andere stappen als het ware vanzelf. U moet die stap wel zetten, maar die stappen zijn dan niet zo moeilijk. De eerste stap, Petrus zegt, bekeer je. Bekeer je. Wij verlaten onze goddeloze weg. En wij nemen Jezus aan als onze redder. We geloven dat Jezus voor onze zonde is gestorven en dat hij de straf heeft gedragen. We hebben onze zonde beleden, we hebben vergeving ontvangen en we worden met God verzoend. En wij beseffen dat zonder die verzoening wij diep verloren zijn. En daarom, derhalve, voltrekt zich in ons hoofd een verandering van denken. Een verandering van denken. Wij bekeren ons, eerst gingen wij langs onze goddeloze weg, maar nu gaan wij achter Jezus. Dat is bekering. En bekering, Bekering des harten is eigenlijk het voorportaal, zeg maar, van de wedergeboorte. Het voorportaal van de wedergeboorte. Want één stapje verder is, Jezus is opgestaan. Hij leeft en ik leef met hem. Ik ben een kind van God en ik ben bedekt door het kleed van Jezus en voortaan mag ik met hem door het leven. Dat is die wedergeboorte. Gaat vanzelf dan. De tweede stap is dat wij bereid zijn om elke zonde na te laten. Dat is eigenlijk inbegrepen in bekering, maar ik wil het apart noemen. Ik wil het apart noemen, want het gaat ook om die kleine zondetjes die wij zo gemakkelijk verrichten, zo gemakkelijk doen, zo gemakkelijk stappen we er overheen, dat is toch niet zo erg. Maar een goede bekering werkt in ons een andere gezindheid uit, een andere gedachtegang. En volgens die gedachtegang willen wij Jezus nooit meer bedroeven. Jezus stond in het leven als de volkomen reine en heilige, zonder zonde. En hij heeft de ultieme prijs voor ons betaald, terwijl hij de koning der koningen was. De heerser, de schepper, die hemel en aarde het heelal gemaakt heeft, die ook u gemaakt heeft. Die Jezus was bereid om als een misdadiger voor ons te sterven en een vreselijke straf te ondergaan aan het kruis. En als wij dat beseffen, willen wij niet meer zondigen. En hoe dikwijls staan we hier niet echt bij stil, hè? Tenminste, ikzelf. Stap je daar zo licht als het ware overheen? Ach, het is toch niet zo erg. Weet je wat, ik ga bidden en de Heer vergeeft mij wel. Maar er is droefheid in het hart van Jezus. En als wij vervuld zijn, bedroeven wij daarmee de Heilige Geest. Dus het is noodzakelijk dat wij ons te degen gaan onderzoeken op onheilige, onreine, zondige gedragspatronen in ons leven. Die kleine zondetjes. En daarom is het absoluut noodzakelijk dat wij dagelijks eten van Gods woord. Want de Heilige Geest wil u via dat woord voortdurend confronteren met Jezus. Met de reinheid en de heiligheid van Jezus. Voortdurend confronteren met de lessen. De lessen van de Heilige Geest. Dus wij moeten een scherpe scheiding aanbrengen tussen de Heilige Geest, die per definitie heilig is, en onze per definitie onheilige zonden. Er is geen tussenweg. Denkt u aan Ananias en Safira. Denkt u aan die gemeente, die Pinkstergemeente Philadelphia in Zweden. Er is geen tussenweg. En dan zegt Petrus, je moet gedoopt worden in water. En in die doop vereenzelvigen wij ons met Jezus in zijn dood. En we belijden openlijk voor de wereld dat wij voortaan Jezus volgen. De vierde stap is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan God. En dat behelst overgave van onze wil aan Gods wil. Want als wij Jezus op de juiste wijze aannemen, nemen we hem niet alleen aan als onze redder, als onze heiland. Nee, wij nemen hem aan, tevens aan als onze Heer en als onze meester. En dat betekent dat wij hem automatisch willen gehoorzamen. Want als wij die gehoorzaamheid in alles niet kunnen opbrengen, dan wordt het heel erg moeilijk om de doop, om de vervulling met de Heilige Geest, om de vervulling met de Heilige Geest te ontvangen. Omdat de Heilige Geest ons juist in plaatsen wil brengen waar wij niet willen zijn. Hij wil ons in situaties brengen waarin wij onze eigen wil moeten prijsgeven. Zodat Hij in ons Gods wil kan uitwerken. Zodat wij een diepere blik op Jezus willen ontvangen. Dus als wij niet bereid zijn om Jezus in alles te gehoorzamen, dan wordt de vervulling met de Heilige Geest een moeilijke zaak. En hij vraagt niet van u en mij dat wij volmaakt zijn. Hij vraagt aan ons of wij die bereidheid hebben. En we zullen regelmatig, zullen we falen. Ik faal regelmatig, broeders en zusters. Mag u rustig weten. En dat ik hier zit is genade en ik snap er helemaal niks van. Ik snap er niks van dat hij mij wil gebruiken. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan denk ik, hoe is het mogelijk? Hij vraagt niet dat wij volmaakt zijn. Dat is het enige antwoord. Hij verlangt niet van mij dat ik volmaakt ben. Hij verlangt van mij dat ik bereid ben om zijn wil te doen. Ja, Heer, ik ben bereid om uw wil te doen. Maar ja, helaas, faal ik wel eens. Bent u bereid om hem te gehoorzamen, broeders en zusters? Bent u bereid? Daar gaat het om. En dan is de vijfde stap. We moeten dorst hebben. Jezus zegt, wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Hebt u wel eens dorst gehad? Hier in Nederland is dat natuurlijk een moeilijke zaak. Maar ik denk dat mensen die in droge klimaten hebben gewoond, dat die het wel weten. Als je echt dorst hebt, als je snakt naar water. Jezus zegt, wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Jesaja zegt, Jesaja 44, ik zal water gieten op de dorstige. Ik zal stromen water gieten op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Dat kunt u lezen in Jesaja 44 vers 3. Dus als wij willen drinken van dat levende water, we hebben die tekst gelezen. Als wij schreeuwen om de vervulling met de Heilige Geest, dan moeten wij werkelijk dorst hebben. We moeten beseffen en moeten erkennen dat wij zonder de Heilige Geest absoluut niet verder kunnen in ons geestelijk leven. We kunnen wel ons leven zoals we dat nu leven, kunnen wij continueren, dat kan wel. Maar als u verlangt om in uw geestelijk leven een opgang te ervaren en veel meer van Jezus te ontvangen dan nu, dan moet u dorst hebben. Dan moet u beseffen dat u zelf absoluut helemaal niets kunt bereiken. Niets. Dan moeten wij als dorre, droge aarde zijn. Wat smacht naar een regenbui. Wat snakt naar een regenbui. En broeders en zusters, daarom zet uw hart wijd open voor Jezus. Aanschouw hem. En kom tot Jezus en verzadigt u zich met het beeld van Jezus. Dat u ziet hoe hij is in zijn karakter. Dat u ziet wat hij voor u heeft gedaan. En als u hem indrinkt, als u van hem drinkt, dan zegt Jezus, stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Dat is opnieuw een belofte. Het staat vast. Voor hem is het een adagium. Het staat vast. U hoeft er niet aan te twijfelen. Het gebeurt. De zesde stap is dat u gericht en specifiek moet bidden om de Heilige Geest. U moet bidden om de Heilige Geest. Gericht bidden om de vervulling. Markus 11 vers 26 zegt, alle dingen die gij biddende begeert, gelooft dat gij ze zult ontvangen en zij zullen in u geworden. Alle dingen die gij biddende begeert. Ik leg hier de nadruk op bidden. Die begeerte, dat is de dorst. Maar u moet het bidden. En gericht bidden wil zeggen, Heer, geef mij de Heilige Geest. Dat is gericht bidden. En dan bidt u naar zijn wil. Wij moeten ook bidden conform de wil van God. Maar het woord heeft u laten zien dat het zijn wil is dat u bidt om de Heilige Geest. En dan zal de Vader, als die goede Vader, zal u de Heilige Geest schenken. En de zevende stap is de stap van geloof. En geloof, Bijbels geloof, sluit elke twijfel uit. U moet niet twijfelen. Ik heb zoveel jaren gezocht. Daarna is de twijfel in mijn hart gekomen. Geloof sluit twijfel uit. Wie gelooft, weet dat hij of zij zal ontvangen. Dan zul je ontvangen. Dan zul je ontvangen. U kunt ook thuis lezen, Galaten 3, vers 2. Vast geloof maakt dat u weet dat u de Heilige Geest zult ontvangen. Vast geloof maakt ook dat u overtuigd bent dat u zult ontvangen. Is God niet goed? Er is geen twijfel omtrent de vervulling met de Heilige Geest. En het is een geboorterecht. En als de opbouw van uw geestelijk leven, en dat gaat u absoluut aan uw hart, dat weet ik zeker. Daarom hebt u de Heilige Geest nodig, de vervulling nodig. Maar als de opbouw van de gemeente u ook aan het hart gaat, ook daarvoor hebben wij de vervulling met de Heilige Geest nodig. Ik wil nog één tekst met u lezen. Eén tekst. Psalm 42. We hebben die tekst niet gelezen, die gaan we ook niet lezen. Handelingen 2 vers 33, daar staat geschreven dat Jezus aan de rechterhand van de Vader is gezeten en dat hij degene is die de Heilige Geest heeft uitgestort. Maar u weet hoe hij daar zit. Hij zit daar als de hemelse hoge priester die voortdurend voor u bidt, die voortdurend voor mij bidt, die voortdurend in contact is met de Heilige Geest, die voor u bidt, die voor mij bidt. En als wij met de harte gesteldheid tot hem komen, zoals wij lezen in Psalm 42, vers 2 en 3, dan zal die hoge priester ons de Heilige Geest geven. Psalm 42, vers 2 en 3. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar de levende God. Naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Het voorhangsel, de toegang tot het allerheiligdom was in het Oude Testament nog gesloten. David, ik denk tenminste dat het David was die dit schreef, maar dat weet ik niet zeker. De schrijver van Psalmen zegt: wanneer mag ik ingaan om voor uw aangezicht te verschijnen? Maar vandaag mag u ingaan, want het hemelse allerheiligdom is open. De deur is open en daar zit Jezus, de hoge priester. En hij verlangt om u de Heilige Geest te geven. Is hij niet wondervol? Hij verlangt om het aan u te geven. Maar het is aan ons of wij hem ook zullen ontvangen. Dit is de boodschap, broeders en zusters.